In vers 4 tot 8 lezen we het volgende in Judas. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven. Goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en heren, Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen, gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid bewaard heeft gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. En dan ga ik verder naar vers 10. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Nou, ik wil dus vanavond op twee dingen ingaan die hier naar voren komen. Vorige keer heb ik al kort aangestipt dat de weg van Kaïn te maken heeft met geldelijk gewin en het uitbuiten van mensen. En vanavond gaan we nog kijken wat er nog meer bij zit. Maar eerst gaan we naar de versen 4 tot 8. Want in de Bijbel, sommigen hier die weten het al, dat ik er al weken mee bezig ben, komen volgens veel mensen reuzen voor. De bekendste is wel Goliath, de Filistijn die door David werd verslagen. En ja, wie kent niet de kinderbijbelverhaal? Ik heb nog een, dat kun je straks mooi zien, ik heb nog een mooi plaatje uit de kinderbijbel bij geplakt. Van een enorme Goliath en een heel klein Davidje. En nou, wie kent niet die verhalen, hè? En de plaatjes ervan, van de beroemde herdersjongen, zoals die dan gezien wordt. Nou, hij was waarschijnlijk toen al wat ouder, ik denk zo, als ik het in mag schatten, dat hij zo tegen de 20 heeft gelopen, misschien laat puber, 15, 16, iets rond die leeftijd. Maar we hebben vaak het beeld van een klein jongetje die niet in het harnas van Saul paste, omdat Saul zo'n lange man was, dat was hij inderdaad ook. Maar als je de tekst goed leest, dan staat er gewoon dat David zegt, ik kan daar niet in bewegen. Zo'n pak was hij niet gewend. Dus hij was toch wel wat groter dan we denken misschien. Maar goed, het plaatje is bekend. En goed, over Goliath wil ik het straks later nog even hebben. Want dit gedeelte uit Judas wordt vaak verband gebracht met een ander gedeelte in de Bijbel. En wel met Genesis 6. Nou, het wordt vaak naadloos aan elkaar gelast. En Genesis 6 heeft in de loop van de jaren tot veel speculaties geleid. Samengevoegd met de nodige zagen en legenden en ook mythes, onder andere uit de Joodse literatuur, maar ook uit de Griekse en andere literatuur, trekken sommige mensen soms hele bizarre conclusies. En om dat te onderbouwen worden bewijzen aangevoerd, waarvan inmiddels al gebleken is dat het om dubieuze bronnen of zelfs regelrechte falsificaties gaat. De vorige keer noemde ik kort even het boek van Henoch, ik heb in de tussentijd zelf ook nog weer eens gelezen. Waarin reuzen van 3000 L worden beschreven. Nou, ik reken het even snel uit. Dat is ongeveer 1500 meter. Dus,
1500 meter?
Ja, een L is ongeveer 54 centimeter. Dus even snel gedeeld. 3000. Dus, ja. Dus voor de liefhebber, het is natuurlijk, ja, het is op zich, er staan dingen in die interessant zijn, maar ik hecht er maar niet al te veel geloof aan. Dus, dat boek van Henoch wordt vaak in verband gebracht, omdat Henoch Genesis 6 zou verklaren, wordt het boek van Henoch vaak in verband gebracht met Genesis 6. En men zegt dan van ja, het is wel apocrief, maar, en dan voegen we het erbij en we stapelen nog wat andere dingen erbij en dan kom je soms op de meest fantastische verhalen. Nou, en dat maakt daarom met name dat niet-gelovige mensen vaak heel lacherig reageren op die dingen. De Bijbel wordt door het toedoen van vooral de wilde speculaties door een sprookjesboek verklaard. En gelijk aan de zagen en de legenden en de onbewezen speculaties. Nou, ik heb deze studie eigenlijk om twee redenen gemaakt. Ten eerste werd er om gevraagd om de weg van Kain, om dat verder uit te leggen. Dat is ook een andere reden. Ik hoorde laatst dat er bijvoorbeeld ook bijbelleraren zijn die tegenwoordig zeggen dat we ook weer letterlijk reuzen zullen zien in het laatste der dagen. En die zeggen dat op basis van Matthäus 24 bijvoorbeeld. Dan kan ik je vooraf vertellen, die bijbelleraren hebben in een bepaald opzicht gelijk. En dat zien we straks ook wel waarom. Maar van de andere kant hebben ze ook weer in mijn optiek, want natuurlijk wie ben ik om mensen die al jaren op de weg zijn te bestrijden, maar ze hebben een bepaald gedeelte hebben ze ook ongelijk volgens mij. Ja. Ik had al een hele tijd wat twijfels over bekende en in sommige kringen vrij breed aanvaarde uitleg van Genesis 6. Nou ja, en nog een artikel wat ik las daarover bracht me ertoe om de afgelopen weken daar wat meer mee bezig te zijn, wat onderzoek te doen. Nou, ik wil dus nogmaals met nadruk zeggen dat ik niet altijd natuurlijk niet de wijsheid in pacht heb. Dat moeten we van onszelf altijd goed beseffen. Maar toch zijn er ook andere visies en gedachten die we zouden moeten of kunnen bestuderen over deze dingen. Omdat met name in dit gedeelte van Genesis 6 en het gedeelte waar Judas naar refereert, gaat om een geestelijke ingesteldheid waar sprake van is. Een geestelijke wereld die ook in deze tijd, en daar komen we uiteindelijk nog weer op terug, in deze tijd heel erg druk bezig is om veel te vernielen en kapot te maken. Het is goed dat we de Bijbel geloven zoals die is. Wat er geschreven is, is geschreven. En dat is gewoon de waarheid. En ik wil er ook helemaal niks toe of afdoen aan het woord van God. Maar we moeten er ook voor waken dat we niet klakkeloos andermans mening volgen. En we zijn ook zelf verantwoordelijk voor een gedegen en persoonlijke studie van de Bijbel, voor het onderzoek. Het thema reuzen, waar we dan, dat zullen we daar raken, lijkt dan wat triviaal te wezen. Mensen zeggen dat is helemaal niet belangrijk, of dat of wel of niet zo is. Het woord van God zegt het, dus het is zo. Nou, zo kun je het opvatten. Alleen de vraag is, zegt Gods woord het? En het gaat om iets anders in dit opzicht, en het is de Bijbelse waarheid. Vertelt de Bijbel ons sprookjes, lezen we er werkelijk over reuzen, en dan met name Genesis 6, waar we zo naartoe gaan, dan is het zo dat er reuzen geweest zijn. Maar lezen we er niet over, en zijn ze er niet geweest, volgens de Bijbel, dan vertelt degene die ons die verhalen vertellen, over dat er straks weer letterlijke reuzen komen of zo, dan vertellen die ons sprookjes. In dat geval hoeven we ons dan ook niet met die verhalen of afgeleiden ervan bezig te houden. En dan wil ik gaan naar Genesis 6, vers 1 tot 4. En in de NBG-vertaling lezen we dan: toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkoren. En de Heere zeide: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Nou, de verklaring, en ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben, of waarschijnlijk de enige verklaring die je misschien kent voor dit gedeelte, is dat de zonen Gods de gevallen engelen waren. En dat zij met de vrouwen seksuele omgang hadden en daaruit werden enorme gedrochten, met andere woorden reuzen geboren. En in de Bijbel komen die ook tegen dan. In het Oude Testament komen bijvoorbeeld iemand tegen die heeft zes tenen per voet en zes vingers per hand. Overigens iets wat ook tegenwoordig nog wel eens voorkomt. Dat is een spontane mutatie af en toe. Net zo goed als dat je wel een schapen met letterlijk vijf poten hebt. Ja, dus dat gebeurt wel eens vaker.
Maar dat zijn dus de demonen, hè? Want zo heb ik het geleerd.
Ja, maar
even
wachten.
Dat soort dingen wordt zo geleerd, klopt. Maar daar komen we dus verder op nog. Ja. Nou, ze worden ook wel eens naar de Engelse vertaling, en de Engelse vertaling heeft een beetje het Grieks, het Hebreeuws, sorry, want het Oude Testament is in het Hebreeuws natuurlijk, heeft het Hebreeuws een beetje verengelst, worden ze ook wel eens Nephilim genoemd. Dat woord reuzen, daar staat dan Nephilim, of Niflim, hoe je het ook maar uitspreekt. Nou, de nieuwe Bijbelvertaling doet er in vers 2 nog een schepje bovenop, want daar staat: de zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen vrouwen die ze maar wilden. Nou, dat bevestigt, de nieuwe Bijbelvertaling bevestigt al een beetje het beeld dat er in Genesis 6 sprake was van een zager. De godenzonen, dat klinkt nog weer anders dan de zonen gods. Het klinkt alsof er meerdere goden zouden zijn geweest. En ze doen het een beetje, ze maken het een beetje mythologisch-achtig qua, ja, qua vertaling. En ja, zo doen ze dus voorkomen dat de zonen van de goden waren of engelen. Nou, de vraag die je moet stellen over dit gedeelte is eigenlijk tweeledig. De eerste is, was er sprake van een vermenging van het menselijke ras met de engelen of godenzonen? En de tweede vraag is, was het resultaat hiervan het ontstaan van letterlijke reuzen? Nou, dan moeten we een stukje tekstanalyse doen. En dan ga ik naar de eerste vers. En daar staat, toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Nou, daar is weinig aan te analyseren. Iedereen kan begrijpen wat dit betekent. De menselijke populatie nam toe. Nou, volgens sommige conservatieve berekeningen. Mijn broertje die heeft het laatst even uitgerekend met een wiskundige formule. Ik snap niks van wiskunde, dus ik geloof hem gewoon op zijn blauwe ogen, zullen we maar zeggen. En hij kwam dat tussen de 2 tot 6 miljard mensen op aarde leefden in die tijd. En dat kan. De berekening klopt en je kan het naast de bevolkingsstatistieken zetten, weet ik veel, die we nu hebben. En dan kun je dus inderdaad zien dat er zoveel mensen zouden kunnen leven toen op aarde. Dus het zijn er heel wat. Maar in ieder geval, in de Bijbel komen er al heel veel tegen. En we zien ook alleen maar dat er zonen en dochteren en, nou ja, alles is niet benoemd. En men ging overal wonen en bouwde steden en dorpen. Nou, als je met een paar honderd man was, wat soms het beeld is wat bestaat, dan bouw je geen steden en dorpen. Dan heb je in één dorp wel genoeg, bij wijze van spreken. We zien toen al dat er al heel wat mensen op de aarde waren. De exacte aantallen zijn ons niet bekend. En ja, goed, je kunt dus berekeningen erop loslaten. Dan gaan we naar het tweede vers.
2 miljard, dat lijkt me wel veel. Hè?
Nee, de periode tussen de schepping tot, ja, maar de periode tot de schepping tot aan Genesis 6 is ruim 1000 jaar. En in 1000 jaar is 2 miljard mensen. Ja, het is in onze Bijbel maar een paar hoofdstukjes, maar het is 1000 jaar die periode. Ja, 2 tot 6 miljard. Conservatieve schatting is 2 miljard. Bereken je het meest optimistisch, kom je op 6 miljard.
Middernachtstroep schatten het op 6 miljard.
Ja. Ja, dat vind, ja. Maar het zijn er dus gewoon heel wat. Heel. Ja. Het is niet zo vreemd, want als je kijkt naar Noach, die met zijn vrouw en kinderen en schoonkinderen het schip inging, zeg maar. Die kwam terug en een paar honderd jaar later waren er alweer enorme steden bevolkt. En dat is ook logisch, men had geen anticonceptie. Men kreeg gewoon kinderen, kind na kind. En dat ging gewoon door.
En die ouderen bleven heel lang leven.
Bleven heel lang leven, correct. Dus dat de mensheid toen groeide heel snel. Ga uit van, ik meen dat Thomas in zijn berekening, ik geloof 10 kinderen per echtpaar had gerekend. Mm-hmm. En dan kwam je op 2 miljard. Nou ja.
Maar
dan
in 900 jaar 10 kinderen is heel lang.
Ja, daarom.
Dus 102 jaar waren.
Ja, maar dan had je nog 600 jaar.
Ja. Maar goed, er waren dus ontzettend veel mensen toen op aarde.
Als je de Bijbel leest, zijn er wel koningen, maar mensen met 70 zonen.
Ja, daarom.
Ja. Ja, dus.
Nee. Goed. We gaan naar het tweede vers van Genesis 6. En dan lezen we dan. Zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkoren. Nou, de uitdrukking zonen gods vinden we onder andere ook in Job 1 vers 6. Je mag het. We lezen het. Kun je thuis wel nalezen, want anders moet je alles opzoeken. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt Job 1 vers 6 vertaald met hemelbewoners. En in sommige vertalingen ook als engelen. Nou, wanneer je daarnaar kijkt, naar Job 1 vers 6, zie je staan dat er staat dat de zonen gods zich verzamelden om zich voor God te stellen. En onder hen kwam ook de Satan, staat er dan. Een heel bekend gedeelte. Nou, die tekst geeft geen aanleiding, mijn zinziens, om aan te nemen dat de Satan gerekend moet worden tot de zonen gods. Die is daar niet mee bedoeld. Want hij wordt specifiek genoemd dat hij zich onder hem bevond. Oftewel, hij sloop er ook tussen. Zo lees ik dat dan. In dit verband worden in Job 1 vers 6 waarschijnlijk de engelen bedoeld. Die kwamen voor de Heer. Nou, de Satan kan natuurlijk niet gerekend worden tot de zonen gods. En hij was, zo blijkt ook uit het vervolg van het gedeelte, een tegenstander. Hij komt om de gelovigen aan te klagen. Hij kwam daar om Job aan te klagen toen de Heer vroeg van heb je hem ook gezien. Nou, zijn naam Satan is ook, Hebreeuws is het Satanas. En dat betekent ook vijand of tegenstander of aanklager. Daarnaast geeft de tekst aan Job ook geen aanleiding te geloven dat de zonen Gods gevallen engelen waren. Immers het waren de dienstknechten van de Heer die daar voor hem stonden. En er staat dat de Satan zich dus onder hen begaf. Om als aanklager te fungeren voor Gods aangezicht. In de grondtekst staat dus wat ik dus ook net zei, de Satanas. Een woord dat tegenstander betekent. Nou, de Heer merkt hem op, uiteraard. En wijst hem op Job. En vervolgens, dat kunnen we lezen in het boek, het is ook overbekend. Maar het zal dus duidelijk zijn, en daar gaat het in dit verband om, dat de uitdrukking zonen Gods, hier dus, hè, wanneer we van mening zijn in Genesis 6, de uitdrukking voor gevallen engelen zou staan, iets totaal anders is in Job. Het zijn twee tegengestelde werelden, als we uitgaan van de gevallen engelen in Genesis 6. Nou, het verband, of de context, waarin de uitdrukking gebruikt wordt, is dus belangrijk. En kan dan rekening houden met de context, de betekenis van de uitdrukking die we hier vinden, totaal tegengesteld zijn. Dat kun je ook afvragen. En dat is wel heel bijzonder als het tegengesteld zou zijn. Dat was de eerste eigenlijk waarmee opviel. Want mensen zeggen van ja, kijk, in Genesis 6 staat de zonen Gods, in Job 1 vers 6 staat, straks komen we ook tegen in andere gedeelten. En zeggen ze, nou, dat is allemaal, en zeggen, dat kan niet. Het is of-of. Het kan niet en-en zijn. Nou, de Hebreeuwse woorden in de grondtekst zijn in beide gedeelten Ben Elohim. Nou, iedereen die wel eens een keer aan de stranders heeft gehoord, die weet wat Elohim betekent. Ben o Elohim betekent in de eerste vertaling inderdaad zonen Gods. Ben is zoon en Elohim is God of Heer. En het woord Ben kan ook betekenen zoon als in houder van de familienaam. Of in de breedste zin zelfs letterlijk en figuurlijk de relatie of de verhouding weergeven. Tussen iemand, een kleinzoon, volk of een natie, Israël, wordt ook de zoon van God genoemd. De dienstknecht, maar ook de zoon. En zo worden we ook wel aangeduid zelf als zoon van God. Nou, de term heeft dus een bredere betekenis dan het strikte zoon. In deze gedeelte geloof ik zeker dat het in principe in Job, daar is het ook niet letterlijk. God heeft geen engelen als kinderen, maar het zijn geestelijke kinderen. Betekent ook behoren tot. En in die zin vinden we dezelfde uitdrukking ook in Romeinen 8 vers 14. Dat wou ik wel even met jullie lezen. Het is maar één vers. En we lezen ook vers 19 nog in Romeinen 8. Romeinen 8. Het 14e vers. In het 19e vers. En daar staat dan: want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. In het 19e vers. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Nou, die uitdrukking is identiek als in Genesis. Hier dan, natuurlijk omdat het Nieuwe Testament in Grieks is, staat daar in de Griekse grondtekst. Maar het is identiek. Zonen Gods in Romeinen 8, zonen Gods in Job en zonen Gods in Genesis. Niemand zal het denken in zijn hoofd halen om te beweren dat Paulus hier spreekt over engelen. En laat staan gevallen engelen. Nou, integendeel, het gaat hier over de gelovigen. En toch, wanneer we over Genesis 6 vers 2 spreken, wordt er zonder meer aangenomen dat Genesis 6 gaat over gevallen engelen. Dat met de term zonen Gods gevallen engelen worden bedoeld. Zondige engelen, oftewel demonen, wat jij net zei. En dat is best wel wonderlijk gezien het vergelijkingsmateriaal wat je in Job en in Romeinen hebt. Nou, hoe we hier in Genesis 6 vers 2 dan ook opeens demonen tot zonen Gods kunnen bombarderen, verbaast niet alleen mij, maar ook anderen. En ik citeer een klein stukje van Dr. Helly, ik weet niet wie hem kent, maar hij was in zijn leven een zeer gerenommeerde baptistenpredikant in Amerika. En heeft een bijbelcommentaar uitgegeven. Waar 5 miljoen exemplaren van zijn verkocht. En als je een beetje Engels kan lezen, gewoon kopen. Kun je op Amazon.com kopen. En het is echt een prachtige bijbelcommentaar. Hij geeft dus aan dat er 2 uitleggingen mogelijk zijn van Genesis 6. Hij schrijft, de zonen gods worden door sommigen gezien als de gevallen engelen waaraan gerefereerd zou kunnen worden door 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 6. Of, en dat is de andere verklaring, leiders van de familiegroep van Set die huwden met nakomelingen van Kaïn. Nou, de verklaring dat de zonen gods nakomelingen van Set zijn, hoor je eigenlijk nooit. Zeker niet in de evangelische kring, zeg maar. Maar we lezen het hier toch van een baptistenpredikant. En ik ben eens wat verder gaan zoeken. Voor degene die een beetje goed in het Engels zijn. Ik heb nog een paar... Even kijken waar ik ze heb liggen. Ik heb nog een paar printjes meegenomen van alle bronnen die ik gebruikt heb hiervoor. En dat is in het Engels. En dat zijn alle commentatoren die ik heb nageslagen. Dus ja, ik heb er 4 bij, maar als er anderen zijn toch nog willen hebben, als ik het tekort heb, dan hoor ik het wel. Dan kan ik het ook op mijn mail even toesturen of zo. Maar daar kwam ik erachter dat niet alleen een dokter Helly dat zo leerde, maar ook heel veel andere bekende bijbelleraren. En zelfs ook de korte verklaring, de reformatorische bijbeluitlegging, zeg maar. Dat lees ik straks nog even voor wat die erover schrijft. Nou, de nakomelingen van Seth, die volgens Eva in de plaats van Abel waren gekomen, in Genesis 4 vers 25 lezen we dat, waren degenen die in geloof wandelden. In Genesis 4 vers 26 bijvoorbeeld lees je, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En hij heeft het over de nakomelingen van Set. De zonen gods drukt in Genesis 6 dan ook niet uit dat het hier gevallen engelen waren, mijn zinziens, maar dat het om de kinderen van de Heren gaat, in de geestelijke zin. Oftewel de nakomelingen van Set die God dienden. En zoals we dat ook bij Paulus in Romeinen 8 zien, waar de zonen gods ook de kinderen van de Heere zijn, de kinderen van de Heer Jezus. En de dochters der mensen zijn dan de vrouwen die behoren tot de vleeselijke, mensgerichte bloedlijn van Kaïn en zijn vrouw. Kaïn was weggezonden vanwege zijn zonde en had zich elders gevestigd met zijn vrouw. En net als Adam en Eva waren er hun ook kinderen geboren en kleinkinderen en... Goed, die vermenigvuldigden zich ook behoorlijk. En Kaïn en zijn vrouw en kinderen en hun dochters waren, volgens dan de commentatoren die ik allemaal nagezocht heb, de dochters der mensen. Nou, deze 2 stammen, in feite, 2 grondstammen, Set en Kaïn, waren in principe totaal wezensvreemd aan elkaar. Kaïn was de moordenaar van Abel. En Set was in de plaats gekomen van Abel. En ze waren compleet wezensvreemd aan elkaar. Kaïn was niet voor niks weggetrokken. En aangezien hij wist dat hij niet meer bij die familie kon blijven. Omdat zij de Heere God vereerden. En hij, en dat kwam toevallig voor degenen die hier afgelopen zondag waren, ook zondag nog heel mooi naar voren. Dat in feite dat 2 compleet tegengestelde werelden waren. Nou, Dr. Schofield spreekt hier over de 2 zaden. Dr. Schofield was ook een, vooral in Amerika, maar wie Jacob Klein-Haneveld kent, het werk van Jacob Klein-Haneveld, in 88 overleden, ik weet niet wie daarmee bekend is, die zal, zonder het te weten, ongeveer 50% van het werk van Schofield in handen hebben. Want Klein-Haneveld baseerde veel van wat hij leerde op wat Schofield had geschreven. Hij vertaalde veel. Nou, Schofield schrijft, de eerste beschaving die teniet gedaan werd door de zondvloed, was kainitisch van oorsprong, karakter en bestemming. Elk element van de grootste materiële beschaving wordt genoemd in de versen van Genesis 4, vers 16 tot 22. Stedelijk en landelijk leven, ontwikkeling van kunsten en nijverheid. En daarnaast wijst Dr. Schofield ook op de betekenis van de namen die we zien. Henoch bijvoorbeeld betekent leraar, nou, die komt uit de lijn van Set. Lamech uit de lijn van Kaïn. Die wordt veroveraar genoemd, oftewel een oorlogzuchtige. Doordat de bloedlijn van Set zich met de nakomelingen van Kaïn vermengden door te trouwen, kinderen te krijgen, vermengden ze zich met de zondige erflijn. En dat kom je allemaal in Genesis 4 tegen. Nou, van Kaïn. En vielen ze dus ook, zoals Genesis 6 vers 3 aangeeft, in zonde. We lezen dan ook over ongeestelijk leven. Geweld met de dood tot gevolg. En dan lees je Genesis 4 bijvoorbeeld. En Genesis 4 vers 8 en Genesis 4 vers 23. Opstand tegen God. En dan vanaf dat moment, vanaf Genesis 6, was er ook nergens meer sprake van de zonen Gods. Behalve nog in de hemel, bij Job. Waar we dus, in het boek Job, waar we lezen dat in de hemel nog zonen Gods waren. Maar op de aarde nergens meer. En later natuurlijk weer in het Nieuwe Testament, en wel in Romeinen 8. Nou, wanneer het zo zou zijn, dat demonen of gevallen engelen als zodanig zouden worden aangeduid, als zonen Gods, dan zouden we ze zeker verder in het Oude of Nieuwe Testament zo nog zijn tegengekomen. Daar ben ik van overtuigd. Maar we lezen dat ze anders heten. De uitdrukking zonen Gods staat mijn zinziens daarom ook nooit voor gevallen engelen of andere zondaars. Want dan zou het wel bijvermeld zijn. Demonen waren. Satan werd in de hof ook geen zoon van God genoemd. Gevallen of niet. Maar hij werd de Satan genoemd. De tegenstander. Die uitdrukking is dus slechts gebruikt voor gelovigen. Oftewel dienaars van de Heere God. In welke verschijningsvorm dan ook. Zowel op de aarde als op de hemel. Dan gaan we naar Genesis 6 vers 3. De derde vers. En daar staat. En de Heere zeide. Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Nou, we merken dus op dat de Heere zijn geest dus niet meer voor altijd in de mens zal blijven. De mens zal moeten sterven en zijn levensdagen zijn hier begrensd geraakt, op 120 jaar. Nou, wie toevallig het nieuws gehoord heeft, de oudste dame ter wereld was geloof ik 114 of 150, gewoon is vandaag overleden. Ik heb nog nooit gehoord, ja, ik geloof één keer dat er iemand in Turkije of zo beweerlijk ouder was dan 120, maar daarvan was de geboorteakte niet helemaal kosher, begreep ik. Dus. Maar de mensenleeftijd is begrensd, 120 jaar. Nou, wanneer de reuzen de beweerlijke nakomelingen waren, wanneer die het probleem waren geweest, was het mijn zinziens niet noodzakelijk geweest om het gehele menselijke ras uit te roeien. Ik kom nog even terug op het boek van Henoch. Die noemt zelfs expliciet de namen van de engelen die neergedaald waren naar de aarde. De 20 leiders daarvan. En die noemt dan 200 engelen zouden zijn neergedaald. Maar goed, het boek van Henoch hecht ik verder weinig geloof aan. Het is heel duidelijk dat de Heere God stelt dat namelijk de mensen zich misdragen hebben. Die zijn het ook die de straf krijgen. Die worden strafwaardig. En wanneer de mensen misleid zouden zijn geweest, doordat er engelen in menselijke gedaante zouden zijn gekomen. Als hier iemand een engel in menselijke gedaante is en iemand zou verleiden, kun je dat die persoon dan aanrekenen, wanneer hij zich voordoet als een mens. Dan kun je dat die mens niet aanrekenen. En toch werden hier de mensen veroordeeld. Ze werden allemaal veroordeeld en strafwaardig bevonden voor de zondvloed, behalve Noach en zijn vrouw en kinderen. Nou, hoe kon God dan die mensen die onwetendheid aanrekenen in feite? We zien hier dus dat de mensen bewust zondigden. Naar mijn mening, wederom een bevestiging van wat ik eerder ook al zei. De mensen die God volgden vielen in zonde door zich te vermengen met hen die in opstand leefden tegen God. Nou goed, daar kun je dat tegen inbrengen. In vers 4 staat toch echt wel dat er sprake van reuzen wordt. Sprake van reuzen is. Dus daar kun je niet onderuit kletsen. Nou, die discussie voer ik al 2 weken met een aantal mensen, met name op internet. Nou, 2.
Die geweldig, is dat nou een positief woord of is het een negatief woord?
Negatief, komen we nog op. Ja. Ja. De vierde vers, daar lezen we dus. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen. En zij hun kinderen baren. Kinderen staat hier tussen haakjes, omdat het in de oorspronkelijke tekst niet voorkwam. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Nou, het woord reuzen, ik noemde het al eerder, is een vertaling van het woord enflims. Ik zal het toch fout uitspreken, denk ik, maar en in het Engels nephilims. Nou, dat woord wordt dan ook vaak in onze taal gebruikt. Wie op internet een beetje gaat zoeken, die komt de meest fantastische websites over dit onderwerp tegen. Vooral van ufologen en zo en dat soort mensen. En hele verhalen. En ja, het is van één kant intrigerend. Maar ja, vaak prik je er toch wel een beetje doorheen. Bijvoorbeeld die mensen met 6 vingers en 6 tenen. Die wordt door de ufologen wordt beweerd dat die van buiten de aarde zijn gekomen. En, hier naar de, en dan zeggen ze, kijk, want het staat ook in de Bijbel hoor, dat die er waren. Dus, ja. Maar goed, dat is, ja, als je daarin verdiept, daar kan je uren in verliezen. Dan heb ik helaas een beetje te veel gedaan denk ik de laatste tijd. Maar goed, het is toch wel interessant om dat eens onder het water te nemen.
Maar die mannen vandaan en die geweldige...
Die komen nog
dadelijk wat meer informatie.
Komen we nog op. Komen we zo nog op. In de Strongs, ik weet niet wie dat kent, maar de Strongs is een soort van lexicon op de Bijbel met allemaal nummers. En dan kun je elk woord met een nummer zoeken op de andere plaatsen waar het voorkomt. Nou, lees je hier als voetnoot bij het woord Nephilims. En dat is dan in het Engels, en dat staat dan feller, bully or tyrant. Oftewel, een bullebak, een tiran en een feller is een gevallene of neergevallene. Of een maar goed, het woord betekent dus in zijn eerste betekenis gewoon bullebakken en tirannen. En volgens Webster's woordenboek betekent het feller tevens gevaarlijk, wreed, verschrikkelijk, sinister. Nou, dat is in feite al de verklaring voor het geweldige. Dat was niet bepaald positief. Dat waren hele gewelddadige mensen. Dat is net zo goed als Nimrod bijvoorbeeld. Wordt ook in de Bijbel een geweldige jager voor het aangezicht des Heren genoemd. Maar ik denk eigenlijk bij iedereen wel bekend is dat Nimrod niet bepaald op de weg van de Heren ging. Alleen zo werd dat toen geschreven. Hij was ook een jager, maar niet in positieve zin. Hij was een oorlogsmaker, een oorlogsvoerder. Het was zelf een afgodendienaar. Nou, die betekenis van het woord Nephilim, wat hier vertaald is in de MBG als reuzen, hè, wat dus in feite de betekenis heeft van bullebak of tiran, is een overeenstemming met de context. En waaronder Genesis 4... en nou heb ik de versen niet bij vermeld hier. Ik weet ongeveer wat het moet staan. Genesis 4, vers. Het gaat om dat Kaïn zijn broer doodsloeg. Vers 8. Nee, vers. Ja, vers
8? Ja,
vers 8. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Nou, en dan zien we verder. Vers 23. Een nakomeling van Kaïn. Hoe dat volk zich verder ontwikkelde. En Lamech zeide tot zijn vrouwen, Ada en Silla, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 77 maal. Het waren dus, in onze tijd zouden we zeggen, regelrechte criminelen. Rijp voor de elektrische stoel. Het was moord en doodslag, de nakomelingen van Kaïn. Wat dat betreft deden ze hem goed na. En dat was dus de lijn die we daar zagen. Nou, de reuzen waren dus in mijn optiek niet zozeer in de fysieke of letterlijke zin reuzen, maar in de figuurlijke zin waren het reuzen. Net als dat geweldigen, dat duidt allemaal op hetzelfde. Gewelddadig en wreed van karakter, en conform de lijn van Kaïn, wat we hier net lagen, en groots in hun zonde en hun afwijking van God. En niet zozeer geweldig of groots in het dienen van de Heer, want dat deden ze helemaal niet.
Die reuzen van de groot Goliath dan?
Komen we nog op.
Is dat overigens een beetje misleidend?
Wat?
Om reuzen te vermelden?
Dat is een keuze van de vertalers geweest. Omdat het woord zelf, nou ja, het geeft een aantal mogelijkheden.
Maar het zou toch veel duidelijker zijn geweest voor ons?
Als het had gestaan?
Als dat had gestaan.
Als het gewoon had gestaan, stelt je gewelddadiger.
Dus waarom? Dat is mijn...
Dat is een vertaalkeuze geweest. En er zijn andere, bijvoorbeeld de Engelse vertaling heeft het gewoon onvertaald gelaten. Die heeft er gewoon de Nephilim staan. de New American Standard bijvoorbeeld. Die heeft het gewoon onvertaald gelaten. Dat ze blijkbaar niet helemaal weten wat ze mee moeten. Ze weten ook wel, als ze het anders gaan vertalen, komen ze in de knel. Met de bekende uitleg. Dus ja, het is toch een vertaalkeuze. En de NBV heeft er nog iets moois van gemaakt, wat ze net voorlas. Het zijn gewoon keuzes. En terwijl als je echt gaat zoeken, wat betekent het? Wat voor woord is hier nou vertaald als reus? En dan zie je dus dat het eigenlijk gewoon een hele andere betekenissen heeft. En nou goed, maar jullie krijgen het mee, dan mag je er gewoon nakijken. En ik weet niet waar die keuze gemaakt is. Het heeft ook een beetje ja, raakvlakken met de mystiek, met de ideeën die daarin leven.
Of mythologieën nog.
Mythologie, ja.
De Griekse mythologie, ja. Die speelde in Europa.
Dus?
Denk alleen maar aan Elf en Brandert in Drenthe.
Ja.
Ja, nee, maar hetzelfde niveau.
Goed, even verder.
Die waren wel echt.
Ja, net als Grutte Pier zeker. Ja, ik geloof dus persoonlijk niet meer. Want vroeger wist ik ook gewoon van nou ja, dat verhaal geloof ik zo. Maar persoonlijk ben ik tot overtuiging gekomen dat het niet zozeer letterlijke reuzen waren. Misschien waren het wel hele grote mensen, dat ze groot van gestalte waren, dat soort dingen. Daar gaat het helemaal niet om in dit geval. Maar dat het met name het gedrag was wat hier aangeduid werd. Het gewelddadige, de oorlogszuchtige, wat Lamech hier zegt. Gewoon iemand omdat hij hem een stream veroorzaakt. Gewoon doodslaan. Ja, dat gedrag, daar ging het om.
Ik heb wel eens gehoord dat Israël daarom de bevolking van Canaan moest uitroeien. Omdat ze dus nakomeling allemaal van die mensen. Dus
komen
waren, omdat het ook na de ja. zonvloed voorkwam.
Komen we ook nog op. Ja, als de tijd er is vanavond.
Maar gemanipuleerd.
Er zijn
ook wel dat ze
gemanipuleerd
waren.
Gaan
verlengen.
Ja, in de lijn. Ik wil even verder gaan, anders komen we nooit door. In de lijn van Seth zien we dus mannen als Henoch. In Genesis 5, vers 21 zien we die. Die wandelden met God. Nou, wandelen met God. Heb je het over heel iets anders dan iemand doodslaan vanwege je streamen of je wondje. We hebben natuurlijk ook Noach, waarvan zijn vader profiteerde. Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. En uiteindelijk werd Noach de stamvader van de mensen na de zondvloed. Verder wil ik nog opmerken in dit verband dat sommigen beweren dat Genesis 6 de val van de engelen was, van de Satan en zijn engelen. En dat ze door seksuele omgang met vrouwen te hebben waren gevallen. Dat dit uiteindelijk leidde tot de allesvernietigende watervloed. Als eerste opmerking wil ik zeggen, was de Satan dan niet gevallen in de Hof van Eden, toen hij de mens verleidde?
Hij was al gevallen voor de...
Daarom. En hij heeft in zijn val de engelen meegenomen, weten we uit de openbaringen. Dat is even terzijde. Maar er zijn twee zaken die ik je dan ook in gedachten mee wil geven. Hoe is het mogelijk dat engelen, die niet over een fysiek lichaam beschikken, en seksuele omgang met vrouwen hebben... Engelen en mensen zijn beide totaal verschillende scheppingen, die niet met elkaar kunnen mengen, naar mijn mening. Maar goed, in het geval dat, het, misschien dat het wel zou kunnen, maar ik geloof dat niet dat het kan. Want als het wel zo was, en dat de zondvloed dat gevolg zou hebben, waarom zou de Satan dan niet keer op keer zijn demonen hebben uitgezonden, die nog steeds actief zijn, om het zo om plat te zeggen, hetzelfde kunstje nog een keer uit te halen. Dan kon hij keer op keer de vernietiging van de aarde bewerkstelligen. En dat zien we niet. Goed, dat zijn gedachten die dan bij mij opkomen. Dat zijn vragen. Ja.
Maar daar worden geen gewone mensen geworden.
Nou, dat zeg, als je ervan uitgaat dat het woord reuzen inderdaad letterlijk te nemen is. Maar in feite is het woord wat er dus in de grondtekst staat, het Nephilim, betekent gewoon iets heel anders. Het betekent die gewelddadigen. Het waren beesten die er waren. Die hele beschaving ontaarde, zeg maar. In enorme benden, zoals wat we nu ook leven in feite. He, in Matthäus 24 zegt de Heer Jezus ook. Dat in
de voortijd, wat betekent dat dan?
De voortijd is de tijd voor de zondvloed. Dat is de voortijd. Petrus spreekt daar ook over.
Maar dit was ook nog voor de zondvloed.
Dit was voor de zondvloed, ja. Maar die geweldigen waren dus gewoon de gewelddadigen uit de voortijd. De mensen die gewoon de anderen om niks de kop insloegen, zeg maar.
Van een strand, daar is heel lang geleden, was toen een film en die heette Rosemarie's Baby.
Mm-hmm.
En dat die vrouw kreeg een duivelskind.
Ja.
En dat haalden ze toen bij me, toen heel lang geleden.
Ja.
En En toen zei ze, en dan krijg je net als bij paard en een ezel, krijg je muilezel. Dus dat,
ja.
Dan stopt het.
Dat zou kunnen, maar dan, dat heb ik hier niet in staan. Ik was vandaag nog bezig even kort met de Refaïten. Daar wordt bijvoorbeeld ook van gezegd dat het reuzen waren. Toch zien we dat de Refaïten in de tijd van Abraham al leefden. Tot in de tijd van 1 Kronieken. Nakomelingen van de Refaïten voorkomen. Nou, dus ze hadden dus gewoon nakomelingen. Het was een stam die later door de Filistijnen in de Filistijnen assimileerde. En daarnaast... kun je dus niet stellen, want ze waren van na de zonvloed, dat dat nog een keer gebeurd is. Ja. Dus je ziet dus ook gewoon dat ze gewoon kinderen kregen. Maar goed, ik moet even bij mijn lijn blijven. Want, nou goed, wat was het gevolg, en mijn zin is ook het doel van dit alles, van de zonvloed? Dat de bloedlijn van Kaïn en alles wat ermee besmet was, uitgeroeid werd. Niet zozeer de reuzen in een letterlijke zin. Let wel, ik geloof dat als er reuzen waren geweest, dat die de zonvloed ook niet overleefd hebben. Dus dat ze er gewoon daarna gewoon niet meer waren. Tenminste, niet het gevolg van die vermenging van engelen en mensen, als we die gedachte aanhouden. Maar het ging er om dat mensen die absoluut en totaal ongehoorzaam aan God waren, willens en wetens, want Kaïn wist de weg, alleen hij wilde hem niet volgen. En ook zijn nakomelingen wisten de weg, maar wilden hem niet volgen. Dat die God verwierpen. Geen enkel respect hadden ze voor het leven van een ander. En met geweld en getiraniseer onderwierpen ze de mensen om hun heen. Nou, Dr. Schofield merkt daarover op. Zolang de Setieten, oftewel de nakomelingen van Zet, een zuivere en gescheiden wandel handhaven, werd er een getuigenis tegen het veelgodendom en de afgoderij en van de goddelijke eenheid bewaard. Het compromis met het heidendom zagen ze door de vingers. En toen moest ik weer denken aan wat we gistermorgen, voor degenen die er waren, in feite ook zo mooi naar voren kwam. Het compromis sluiten. En dat men dat door de vingers ziet. Ongetwijfeld bleek het zuurdeesem te zijn. En de Setieten zullen begonnen zijn enkel te juichen over de beschaving. Let wel, Schofield schreef dit in 1921... zoals wij van de tegenwoordige beschaving die nu omkomt in bloedvergieten kunnen horen dat ze christelijk is. Nou, hij schreef dat in ongeveer 1920, 1921. Hoe ver zijn we inmiddels al gevorderd qua beschaving? Het wordt eigenlijk alleen maar erger, kun je wel zeggen. Als je ziet dat daarna nog de Tweede Wereldoorlog kwam, dat er nu, mijn laatste cijfers waren dat er iets van 30, 35 brandhanen zijn. In die zin dat er burgeroorlogen zijn, mensen elkaar letterlijk uitmoorden. Nou ja, als je kijkt naar de situatie in het Midden-Oosten. Ik hoorde vandaag weer dat er weer een aanslag was in Israël. In een bakkerszaak, een hele ongebruikelijke plaats. Je ziet gewoon een bepaalde ontwikkeling die steeds verder gaat. Ik hoorde ook vandaag op Radio 1. Ik was in het behangen, dus dan kun je de hele dag lekker Radio 1 luisteren. Er is niemand die er wat van zegt, want de rest van het gezin luistert graag wat muziek. Maar dat ging dus bijvoorbeeld, en dat is een heel ander iets lijkt het wel, maar dat ging erover dat een Nederlandse fabriek is, de EO heeft dat naar buiten gebracht, die tonnen, was het arm uranium, ja. Noemen ze dat, de grens over exporteert naar Rusland. Ja, de truc is dat er een paar kilo terugkomt, wat bewerkt is, en dan mag het wettelijk. Maar het gaat daar gewoon de grond in, en de mensen zullen er waarschijnlijk over 20, 30 jaar, als we die tijd nog hebben, hartstikke ziek worden van het spul. Yes. Wat gewoon een Nederlandse fabriek daarheen dumpt. Het interesseert ons allemaal niet. Het interesseert die fabrikant niet. Mm-hmm. Het is lekker ver weg. Die mensen daar doodgaan of ziek worden. Nou, dat is puur weer die weg van Kaïn. Over de rug van een ander. Het interesseert je niet wat er gebeurt met die mensen daar. Of zij er dood aan gaan. En ze weten echt wel dat in Rusland dat niet netjes afgebroken wordt. En weet ik veel allemaal. En vandaag was er een ministerie die snel commentaar gaf. En zei van... ze waren ervan overtuigd dat het volgens de regels ging. Ja, natuurlijk gaat dat volgens de regels, want er komt een paar kilo van het spul bewerkt terug. Maar ondertussen...
Je woont elkaar hier niet.
Ja, nou ja, wat dat betreft, ja, kun je dat rustig stellen.
Maar daar was het toch ook iets, een leven van de hemelburgers, hoor ik. En die hebben...
Oh, in Irak.
Ja, en toen was er een verslaggever en die zei van... Ja, ze waren bezig ook daar met de eindtijd.
Ja.
Ook een soort messias.
Ja.
Dan dacht ik, oh, de antichristen.
Nou, hij is inmiddels, hij is doodgeschoten vandaag.
Ja.
Een Shiïtische geestelijke, geloof ik. Hij en 300 volgelingen zijn omgebracht. Ja. Ja, of dat. Goed. Dat is de Amerikaanse manier. Als je niet mee eens bent, schieten we je dood. Ja, dat is.
Hij was de moslimchristen of zo.
Ja, voor bepaalde groepen, hoor. Ja. Voor bepaalde groepen. Ja. Nou, Matthäus 24. Verwijst de Heer Jezus naar de dagen van Noach, overbekend. In het einde der tijden zal het weer zo zijn als toen. Mensen zullen elkaar huwen en te huwelijk geven. Ze zullen eten en drinken en vrolijk zijn. Genieten van al het goede van de wereld. Maar ook de geweldenarij, de afgoderij, de geldzucht. Nou, we noemden net een voorbeeld. Het wordt allemaal als verworvenheden gezien van deze tijd. Inclusief de bevrijding van het christelijke juk. En we zijn daar in feite, zoals de Heer Jezus had voorspeld, terug bij af. We zijn weer terug op het moment van de dagen van Noach. Zijn er, om op het begin terug te komen, daarom in het laatste dagen ook weer reuzen? Ja, in een bepaalde zin zijn er weer reuzen. In die zin dat we te maken hebben met mensen die hetzelfde gedrag weer vertonen. Net als toen. Niet in de letterlijke zin, maar nou, soms ook letterlijk, die gewoon anderen dood laat gaan, laat creperen, maar vooral ook in de figuurlijke zin, in opstand tegen God, en de huidige beschaving is daarin in feite reusachtig groot, in negatieve zin. Nou, de conclusie, naar mijn mening, over dit gedeelte is dan ook, dat in Genesis 6 niet lezen over letterlijke reuzen, van mij mag je het best zo geloven, hoor. Daar gaat het niet om, ik hoef daar geen gelijk in hebben, maar mijn conclusie is dat het niet gaat over letterlijke reuzen, en ook niet. En dat vind ik wel belangrijk, dat we niet lezen over gevallen engelen, hè, die zonen gods, die zich met de mensheid hebben vermengd. Het ging hier om degenen die in de lijn en op de weg van Kaïn gingen. Opstand, ongeloof, gekoppeld aan geldzucht, geweld, tirannie, machtsmisbruik, leugen en bedrog en afgoderij.
Even recapituleren. Zover we het nu winnen. Moeten we eigenlijk dus dan concluderen dat die zonen God positief waren.
Ja, in de positieve zin dat zij dus inderdaad nakomelingen van Seth waren.
Ja. Ja. En de dochters der mensen dus niet.
Dat waren nakomelingen van Kaïn. Ja, ja, zo wordt dat dan gezien en uitgelegd, ja.
Ja, maar de zonen God, terwijl, dat zijn.
Ja. Terwijl dus als je het andersom dus dacht, de zonen gods, dat dus
was dat negatief?
Ja, ja. Dat waren die vrouwen.
Ja, klopt. Dus het is andersom. En ik had net met Mark en de pauze nog even over, van waarom is dat dan vertaald als reuzen? Dat heeft te maken met, en daar komen we straks ook nog op nummer 13. Nummer 13 is de enige plaats waar hetzelfde woord in de grondtekst gebruikt wordt. En daar wordt het aan de hand van een getuigenis van de 10 verspieders, wordt het vertaald als reuzen. En toen heeft men waarschijnlijk het gedeelte in Genesis 6 ook het woord maar vertaald als reuzen. En dat is waarschijnlijk de achtergrond, maar ik stel die vraag nou even in de pauze over gehad, maar dat is waarschijnlijk de achtergrond geweest van de vertaalkeuze daarin, zeg maar. Dus, en ik heb, ja, en heb ik gezegd, voor de liefhebber heb ik dan die grondtekst, de verklaringen van de verschillende Bijbelverklarers hier liggen. En ja, dan daar kun je het ook in terugvinden. We moeten nou verder gaan naar het beloofde land, de reuzen in het beloofde land. Want ik werd net ook gevraagd naar Goliath, maar we komen er nog een paar tegen. Nou, wie de Bijbel kent, weet dat toen Israël uit de verdrukking in Egypte werd geleid, ze in Kanaan ook dezelfde Nephilim tegenkwam. Het is de enige plaats waar ook in de Bijbel hetzelfde woord wordt gebruikt. Broeder Bransma vertelde me net dat het een mannelijk meervoudswoord is. Nou, dat klopt, hè? Dat was mannelijk meervoud, Nephilim. Ja. Klopt. In Genesis 6 en nummer 13 komen we dus alleen maar dat woord tegen. Nou, dan lees je over in nummer 13, vers 25 tot 35. Dus nummer 13 vanaf het 25ste vers. Het is belangrijk dat we dat ook even in de context lezen. Dus vandaar dat we een vrij lang gedeelte ervan van nemen. Heel vaak wordt er namelijk alleen maar naar vers 33 verwezen. We moeten even het hele gedeelte hebben. 25. Na verloop van 40 dagen keerden zij terug van het verspieden van het land. Zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering der Israëlieten in Kades in de woestijn Paran en brachten hun en de gehele vergadering bericht en toonden hun de vruchten van het land. Ze verhaalden hem dan en zeiden, we kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had en ja, het vloeit van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. En de steden zijn ommuurd en zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Amalek woont in het zuiderland. De Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. De Kanaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Even een heel kort terzijde. Amorieten. Daar wordt soms ook van beweerd dat het reuzen waren. Ik heb het even nagezocht. De Amorieten of Ammonieten. Kwamen vroeger ook voor in het gebied waar Abraham uit wegtrok. Dat was Ur. En het was een bekende stam en ze behoorden ook tot de elite en de adel binnen het rijk van Nebukadnezar. Het was een stam die wijdverspreid daar leefde. Ze stonden bekend als trouwens nogal boers, want ze aten hun vlees ongekookt, stond er dan in de geschiedenisboekjes. Dus dat werd als erg barbaars gezien. Ja, dat was de zijde. Dan gaan we naar vers 30. Daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen. Ja, want ze zeiden dus, het volk is sterk, de steden zijn ommuurd. Daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeiden, laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen het zeker kunnen vermeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden door te zeggen, het land dat wij zijn doortrokken om het te verspieden is een land dat zijn inwoners verslindt, oftewel dat de menseneters zouden wonen. En alle mensen die we daar zagen waren mannen van grote lengte. En hier komt dus die vertaalkeuze weg. Want ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten die tot de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Nou, in de grondtekst wordt hier dus in vers 33... door de verspieders hetzelfde woord als in Genesis 6 gebruikt. Dat gedeelte, dit gedeelte wordt dan als bewijs aangevoerd om te zeggen, of aaneengeregen met Genesis 6 vers 4. En dan is de conclusie, het gaat over dezelfde reuzen, waar u het zo net ook over had, dat er na de zondvloed diezelfde reuzen zouden voorkomen. Want er staat in Genesis 6 vers 4, zeggen de mensen dan, de reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, zeggen ze dan. Nou, nadrukkelijk wordt gewezen op het ook daarna. Laat wel wezen toen dat gebeurde, dat die stammen zich vermengden. Daarna heeft Noach zijn boot nog gebouwd en het heeft allemaal honderden jaren geduurd voor de zondvloed kwam. Dus als je het hebt over ook daarna, kan het ook slaan op die periode vanaf dat de mens zeg maar in overspel ging met de stammen van Kain. Daarna was het gewoon ontaarde het steeds verder. Dus het is me net bij de nadruk op wilde leggen in dat soort dingen. En gesteld wordt dat de reuzen die Israël aantrof in Kanaan, dus nakomelingen waren van de reuzen uit Genesis 6 vers 4. En daarom moeten we nog even teruggaan naar Genesis 6. En wel vers 5 tot 8. Hou de hand om maar even bij nummer hier op, en dan komen we straks nog weer terug. Ja, jammer hè. Toen de Heere zag, vanaf Genesis 6 vanaf vers 5, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten ten alle tijden slechts boos was, en ten alle tijden, dat wil nogal wat zeggen, de mensen waren dus compleet verdorven geraakt, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Nou, hier lees je dus zonneklaar dat de Heere, het is natuurlijk vreselijk, maar de Heere roeide alles wat leefde uit op de aardbodem. Zelfs de vogels. Dat is ook logisch. 40 dagen lang was alles bedekt met water. Dus die vogels 40 dagen in de lucht blijven zonder eten, dat redden ze niet. Dus het moet verschrikkelijk geweest zijn. Al het leven werd dus uitgeroeid. He, slechts wat meeging in de ark overleefde. Het is dus absoluut onmogelijk, in mijn ogen, de theorie stand te doen houden, dat in Numeri wordt gesproken over nakomelingen van die Nephilim uit Genesis 6 vers 4.
Ja, dan zeggen ze dat daarna is dat...
Is dat nog een keer gebeurd? Maar dat zei ik al, dan zou dus wederom de aarde geoordeeld moeten zijn vanwege datzelfde feit.
Ja, daar zeggen ze dus dat Israël dat moest doen.
Hè? Ja, klopt. Dat is dan niet best, want Israël is dan niet geslaagd.
Nee, precies. Dus is niet geluisterd.
Nee. Maar goed, die conclusie kunnen we dus trekken als we schrift met schrift vergelijken. En nog belangrijker, ook nummer 13 zegt nog iets heel opmerkelijks. En daarom hebben we het zo'n lang gedeelte eruit gelezen. Wanneer we kijken naar de verspieders, zien we dat ten eerste Caleb zegt: laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen het zeker vermeesteren. Nou, hoe groot je geloof ook is, men beweert dat daar reuzen rondliepen van 4, 5 meter. He, als je dan sommige schrijvers moet geloven. Dan moeten Jozua en Caleb toch een behoorlijk groot geloof gehad hebben als daar complete stammen van dat soort mensen rondgelopen hebben. Maar dat is mijn menselijke gedachte. Maar hij zegt, we zullen het zeker kunnen vermeesteren. He, was hij dan niet bang? Had hij zoveel vertrouwen in de Heer? He? Hoe kon hij denken dat ze gerust konden optrekken tegen een volk van reuzen? Nou, de sleutel ligt dan ook in vers 32. Je moet vers 33 niet uit de context halen en dat is bewijs aanvoeren, maar gewoon alles eromheen ook blijven zien. Want in vers 32 lezen we: ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht, oftewel een leugen. Het was de mensen bang maken. Omtrent het land dat ze verspied hadden door te zeggen: het land dat we zijn doortrokken om het te verspieden is een land dat zijn inwoners verslindt en alle mensen die daar zagen waren mannen van grote lengte. Die zullen best lange mensen gewoond hebben. Later komen we Goliath nog tegen. Die was inderdaad heel lang. Maar het was een kwaad gerucht. Het was om het volk Israël bang te maken. Zodat ze niet naar binnen zouden gaan. Ze wilden hun eigen verhaal dat het land onoverwinnelijk was kracht bijzetten. En dus gingen ze refereren aan Genesis 6. Zeiden ze van dat soort volk woont daar. Daar moeten we niet zijn. Nou, ze proberen dus ook door in te spelen op de zagen en de mythen over de reuzenvolken. Ja, die mythen bestonden ook toen al. Zelfs de oude Egyptenaren kenden ze al. En ik heb ook stukjes gelezen uit de... En ik weet nooit waar... Nou, de Midras is de Griekse mythologie. Maar een Joodse mythologie is er ook, zeg maar. Net als de Griekse mythologie. En daarin staat bijvoorbeeld een heel verhaal over koning Og. Komen we straks nog even op. En die zou dan ook zo'n enorme reus zijn geweest. Die ook in het boek Henoch beschreven wordt. En die had zich dan vastgeklampt aan de ark en zo had hij het overleefd en zo waren er nou komelingen gekomen. Nou, dat soort verhalen zijn er in de Joodse mythologie of in de zagen en legenden. Nou, daar refereerden deze 10 verspieders dus aan. Die speelden in op de, nou, zoals we tegenwoordig zeggen, onderbuikgevoelens van de Israëlieten. Terwijl, wat we gisteren ook nog weer hoorden, mijn tijd met Hemelvaart vorig jaar heb ik dat ook verteld, dat er dus ruim 2 miljoen Israëlieten voor het land stonden om in te trekken. Nou, dat waren er toch wel voldoende om een aardig leger te vormen. 600.000 strijdbare mannen, zegt de Exodus. Nou, woonden er dan geen reuzen in het land? Nou, ik wil het zo zeggen, de 10 verspieders overdreven de zaak schromelijk. En uit de geschiedschrijving en ook uit de Bijbels geschiedenis is het bekend dat bijvoorbeeld de Amorieten, die ik net ook noemde, een lang volk waren. En oorspronkelijk ook zeer machtig. En ze waren volgens de Eastern Bible Dictionary niet zozeer reuzen, maar gewelddadige tirannen. Nou, wat dan weer overeenkomt met Genesis 6 natuurlijk. Ook de zonen van Anak worden zo aangeduid. Zij heersten ook in zeer vroege tijd in de omgeving van Ur, waar Abraham vandaan kwam. En waren ook in de tijd van de Babyloniërs heel machtig. En volgens sommigen waren zelfs de Babyloniërs zelfs verwant aan hen, aan de zonen van Anak en de Amorieten. Dan komen we nog even op koning Og, want die wordt ook genoemd in het Oude Testament, in het gedeelte. Die was een wreed heerser en een tegenstander van Israël. In de Joodse mythologie, wat ik dus net vertelde, wordt verteld dat hij ook 3000 jaar oud was, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is enigszins ongeloofwaardig. En de Bijbel vermeldt dat in ieder geval niet. Nou, de 10 verspieders verspreiden hun leugens dus, of hun bangmakerij, om het volk te verleiden om het land niet in te trekken. En helaas lukte hun dat, waardoor ze nog 40 jaar lang moesten rondzwerven. Het zijn dezelfde verhalen die de mensen van mening doen zijn, bewust of onbewust, dat er na de zondvloed dus nakomelingen van de reuzen waren. Het boek Henoch, wat ik al noemde, is er een variant van. Voor zover mij bekend, is het boek Henoch dus ook gedeeltelijk op de Joodse mythologie gebaseerd. Tenminste, onze huidige versie van het boek Henoch. Wat ik vorige keer ook vertelde, er is inderdaad ooit een boek van Henoch geweest. Er zijn er fragmentjes van teruggevonden in de grotten van Qumran. Maar goed, niet meer compleet. Ja, daarom is het ook zo gevaarlijk om zo'n boek als bron voor je Bijbelstudie te gaan gebruiken. Nou, die koning Och wordt vaak aangehaald als een sprekend voorbeeld van de reuzen die voorkwamen in Israël. En dat lezen we in Deuteronomium 3 vers 11. Nou, dan lezen we dus. Alleen Och, de koning van Bazan, was overgebleven als laatste der Refaïten. Later lezen we dus in de Bijbel, wat ik hier vanavond ook aanhaalde, dat er nakomelingen van de Refaïten nog kwamen. Maar die waren vermengd met de Filistijnen. Zie, zijn rustbank was een rustbank van ijzer. Zij staat immers in Rabba der Ammonieten. 9 el is zij lang en 4 el breed naar de gewone el. Nou, dit vers wordt gewoon zo uit de context genomen. En wordt er gezegd, die man had een rustbank van 9 L. Dat is dus 4,5 meter, even ruwweg berekend. Dus hij zelf zal minstens wel een metertje of 4 geweest zijn. Nou, ik heb even gekeken wat er nou eigenlijk stond. Kijk, aan de mate van de rustbank van iemand, kun je, en zeker van een koning, kun je natuurlijk niet bepalen hoe lang hij was. Als je dat wel doet, zou je inderdaad kunnen concluderen dat het een gigantische reus was. Mijn bed is ook iets langer dan ik zelf ben, dus dan zouden mensen van, nou, ziet, dat is zijn bed, dus hij was zo groot. Ik heb het even precies uitgerekend. Zijn rustbank was 4,86 meter lang en 2,16 meter breed. Hij was dus niet alleen lang, maar ook flink breed geschouderd. Nou, betekent dat dit feit, dat hier genoemd wordt, dat, dat hij 4 meter lang was, ruim. Nou, dan heb ik de commentatoren opgezocht en die merken op dat de vertaling rustbank of bed niet juist is. Er staat namelijk een ander woord en grappig genoeg heeft de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah's Getuigen heeft het ook bijna goed vertaald. Die heeft er namelijk staan een baar. Oftewel, maar er staat sarcofaag. Het woord voor sarcofaag. Oftewel, het was zijn graftombe. Nou, en daarmee merkt men op, het is waarschijnlijk een basalten, ijzerhoudende of ijzerkleurige stenen sarcofaag die geschikt was om de kist te herbergen van de zeer lange koning. De ijzerkleur en samenstelling was de aanleiding het te beschrijven als een ijzeren container. Nou, het heeft er alles schijn van dat de vertalers hier dus de planken een beetje misgeslagen hebben. Met als je het op de verkeerde manier wilt gebruiken, zo'n tekst, door het er gewoon uit te lichten, de verkeerde consequenties. Want die tekst zegt helemaal niks over zijn lengte, zo is het ook niet bedoeld. Er staat gewoon dat hij een sarcofaag had die zo en zo groot was. Het was een beroemde man, die koning Och. Dus, en zijn sarcofaag stond er toen nog, zijn graf dus. Het was dus de bedoeling dat koning Och na zijn dood daarin zou worden begraven. Nou, de mate van iemand zijn graf, en zeker een koningsgraf, zijn zeker niet bepalend voor hoe lang hij is. Ik weet niet wie de graven van de familie van de Oranjes wel eens gezien heeft. Die hebben ook van die prachtige grote praalgraven. Daar ligt, naar ik begreep, een koning Willem nog wat in. Maar die was maar 1,60 meter of zo. Dus eigenlijk een geweldig groot graf. En ook de piramides. Dat is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld. Die enorm groot waren. Ja. Want hoe groter, hoe mooier.
Maar je hebt
niet nooit aan wolken. Dat soort graven, de praalgraven, we kennen ze allemaal. Dus dat zegt niks over iemand zijn lengte. Dus ik wil niet bagatelliseren. Hij was een lange man, dat is bekend. Maar de mate van zijn graf zijn natuurlijk niet maatgevend voor zijn lengte.
Maar mijn farao's kwamen ook heel vaak kist in kist in kist in kist.
Ja, nou, dit was een sarcofaag waar een kist in kon, dus.
Ja, maar vaak dus, hadden meerdere kisten in.
Daar heb ik me nooit zo mee bezig gehouden,
hoor. Maar. Ja, maar ja, ik zie dat zelf toch.
Ja. Nou, dan heb ik gezegd, ik ontken dus niet dat hij heel lang was. Het was een grote man. In de ogen van de gemiddelde Israëliet waren de mensen die daar woonden alleen daarom al onoverwinnelijk. Het waren grote en goed gebouwde mensen. Het was een krijgersvolk. En die indruk maakte. En maar wat bovenal indruk maakte op de verspieders, op die 10 die het land niet inwouden, waren de ommuurde steden die als onneembaar werden geacht. Nou, zoals gezegd, het was niks, niet voor niets dat Jozua en Caleb van mening waren dat ze wel het land in konden trokken. En als Jozua en Caleb reuzen hadden gezien, zou dat zeker vermeld zijn. Dat geloof ik zeker. Maar die zeggen dan niks over. Die zeggen, we kunnen het land gewoon in. Nou ja, ze zullen iets anders gezegd hebben. Maar goed. Ze deden nadrukkelijk zelfs dat ze zeiden, we kunnen dit land vermeesteren of overmeesteren.
Ja, dat komt omdat ze weer op de Heere
vertrouwen. Nou, dat is wat er dan gezegd werd. En dat is ook zo. Mm-hmm. Maar als zij daar reuzen hadden gezien, dan hadden ze het ook wel, om het zo te zeggen, was zoveel dun door de broek gegaan. En dan had ze het ook zeker wel vermeld aan Mozes. Van nou Mozes, het zal wel lukken, maar wat daar woont, dat is toch wel verschrikkelijk groot. Ik bedoel, maar dat doen ze niet. En er staat ook uitdrukkelijk bij dat het een kwaad gerucht was van die 10 verspieders. En dat het dus een vals getuigenis was, zeg maar, wat ze gaven. Nou, de Amorieten en de andere volken werden verslagen door Israël onder aanvoering van Jozua. En nergens wordt verder, in het hele verslag van Jozua, wordt nergens meer gesproken over die Nefilim. Opvallend. Dan zou je toch denken dat ze 40 jaar later nog steeds waren. Maar nergens wordt er meer over gesproken. Wel dat er grote krijgsmannen waren en zo. Maar nergens wordt meer over die Nefilim gesproken. En ik ben zelf 1,86 meter. En het viel mij op dat in sommige gevallen zij ook gingen wonen in de steden en de huizen van die verslagen reuzen. Ja, ik ben 1,86. Stel, ik zou in de woning van iemand van 4 meter gaan wonen. Dan kan ik net over de vensterbank heen kijken, denk ik. Dus, en ik heb een plaatje.
Dus
plaatje. Je mag hem wel doorgeven. Hier staat inderdaad een gerestaureerde woning in van de Kanaanieten. En die woningen die werden betrokken door de Israëlieten. Een groot gedeelte werd trouwens niet betrokken, maar geef hem maar eens door. Een groot gedeelte van de woningen in de steden werd niet betrokken. En dat had een hele bijzondere reden. Die werden namelijk met de ban geslagen. En in dat boek staan, ik heb er een plaatje van, maar ik weet niet meer in welk boek. Maar wat deden die Kanaanieten nou? Het was een gruwelijke godsdienst. Ze offerden kinderen aan de Moloch, dat is bekend neem ik aan. Maar wat ze ook deden was de Baal, dat was de god van de oorlog, offeren. Uit opgravingen is dan ook gebleken dat de inwoners van het land bij de bouw van een nieuw huis dit aan de Baal offerden door een pasgeboren baby in de hoek in te metselen. En ik heb daar foto's van, maar niet in dit boek. En ik heb er nog op gezocht, maar ik heb er foto's van gezien, van opgravingen. En dan zie je dus gewoon ja, babylijkjes ingemetseld. Het was dus niet voor niks dat Israël dat volk moest uitdrijven en met de ban moest slaan. Het was verschrikkelijk volk wat daar woonde. Dus in dat opzicht aten ze wel hun eigen kinderen op, zeg maar. Ja. Nou, het is niet voor niks dat die godsdienst dus verwijderd is van de aarde, hè?
Ja, maar er wordt wel eens gezegd, zoals dat vroeger gegaan is toen Israël Canaan binnenging, toen was Israël een moorddadig volk. Dat moorden die hele mensen daaruit,
ja.
Van jong tot oud.
Maar dat moest ook.
Gesproken over de achtergrond,
nee, klopt.
Waarom dat moest gebeuren.
Klopt.
Dat men zo gewelddadig was.
Nee, en ook niet over dit soort dingen.
Nee.
En later zie je dus, als Israël inderdaad in zonde valt, dan zie je dus inderdaad dat zij zelf ook weer aan de Moloch gaan afofferen. En dat is heel zwaar aangerekend natuurlijk. Want ze zijn in dezelfde zonde gevallen als hun voorgangers. Wat ze hadden moeten uitroeien, dat deden ze niet.
De Palestijnen die offeren toch ook kinderen op?
Ja, in een andere vorm, ja.
Ja, tuurlijk.
Ja, klopt.
Ja,
ze noemen zichzelf ook Filistijnen.
Alleen met ouder, ja.
Ja. Nou, die afgoderij moest dus letterlijk en figuurlijk uit het land uitgeroeid worden. Om het volk van God er niet mee te besmetten. Nou, daar hebben we het net al even over, daar zijn ze in gefaald. Want ze hebben voor een deel het zo gelaten. Ze hebben de Jebusieten bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld, hebben ze in leven gelaten. En in dat boek wat nou rondgaat, staat ook een stukje over dat ze bepaalde Filistijnse stammen in leven lieten. Want dat waren natuurlijk goede handwerkslieden. Dus dat was wel een enorme denkfout. Maar die konden ze goed gebruiken in hun ogen. Bij de bouw van de tempel van Salomo werden ook bepaalde Filistijnse handwerkslieden werden ingezet. Dus ze hebben die volken geknecht, maar ze hadden ze met de band moeten slaan, zei de Heer. En dat hebben ze dus niet gedaan. Nou, hoe zit dat nou met David en Goliath? Was David dan geen reus? Volgens 1 Samuel 17 vers 4... Je mag het opzoeken hoor, maar ik noem het gewoon hoe het er staat. Was zijn lengte 6 L en een span. Nou, dat is dus ruim 3 meter. Voor wie even snel meegerekend heeft. Ruim 3 meter, 3,5 ongeveer. Nou heb ik een Engelse vertaling die is zo letterlijk mogelijk vertaald. En gebaseerd is op de meest nieuwe tekstvondsten. Uit Qumran bijvoorbeeld en dat soort dingen. En die vertaalt 7 feet. En dat is 2 meter 13 tot 2 meter 20. Dat is nog steeds voor hun enorm groot. De gemiddelde lengte toen was rond de 1,50 meter, 1,60 meter. Dus als je, nou ja, ik weet niet wie mijn broertje kent. Die is ook 2 meter nog wat. Dat vind ik ook een reus in verhouding. Maar bedenk dat bijvoorbeeld een David, als tienerjongen, tegenover een man van 2,20 meter of misschien wel 2,5 meter, weet ik veel hoe die gemuteerd was, kwam te staan. Dat was een indrukwekkend grote man. Ik heb er ook nog nagelezen in een boek van een rabbijn. Chaim Potok heet hij. Hij is ook romanschrijver. Dus veel mensen denken dat hij alleen maar romans schrijft. Maar hij is een rabbijn. En die schreef er ook over. En dat er inderdaad een Goliath was een kampvechter. En dat moet gewoon een enorme, sterke man geweest zijn. Want zijn pak bijvoorbeeld woog nogal wat. En dat moest ook allemaal mee getorst worden. Dus het was gewoon een enorme sterke kerel. En gewoon een beest. Het was een kampvechter, het was een beest. En zijn broer wordt later ook nog over gesproken. Dat was die ene met 6 vingers en 6 tenen. Dus het was, laat ik het zo zeggen, niet bepaald fris volk. En ik heb ook gelezen dat doktoren zeggen dat er waarschijnlijk in die familie een afwijking aan de hypofyse was. Waardoor ze door bleven groeien en vrij lang werden. Tegenwoordig als kinderen dat hebben, want het komt nog steeds voor, krijgen ze groeiremmers. Nou, ik heb vroeger in het dorpje waar ik woonde, was er een jongen die was met 14 of 15 jaar, was die al boven de 2 meter. Die kreeg geen groeiremmers. Nou, we kunnen ons voorstellen dat een Goliath misschien ook zo'n afwijking had. En door de Filistijnen natuurlijk in dat opzicht gewoon gebruikt werd, omdat hij gewoon enorm groot en sterk was. Goed, ik wil niks eraan afdoen dat hij reusachtig groot was. Alleen, we moeten er wel voor waken om, nou ja, om tot het niveau van de sprookjes te gaan verheffen natuurlijk. Nou, het opmerkelijke verschil in de vertaling met dus die nieuwste vertalingen is veroorzaakt door dus onder meer recente vondsten van onder meer het boek 1 Samuel, oude Griekse manuscripten en gebaseerd op het getuigenis van de bekende geschiedschrijver Flavius Josephus. Hij heeft een Romeins klinkende naam, maar het was een Joodse geschiedschrijver uit ongeveer het jaar 100. Die natuurlijk ook toegang had tot een recentere geschiedenis dan wij, want we zijn weer 2000 jaar verder. Vergeet daarbij ook niet dat de NBG-vertaling alweer behoorlijk oud is. Het Oude Testament is in 1921 al vrijgegeven en gepubliceerd. En de NBV-vertaling is op basis van dezelfde grondtekstverzameling gedaan. Dus ook een oude grondtekstverzameling. Die is nooit geactualiseerd in dat opzicht. Zeker niet met de manuscripten van de laatste 50, 60 jaar die gevonden zijn in Israël. Want dat zijn natuurlijk geweldige vondsten die daar gedaan zijn. Onder andere in Qumran, maar ook andere vondsten zijn er gedaan. En ik zag laatst dat je zelfs nu een Bijbel kunt kopen. Maar die is helaas dus in het oorspronkelijke Hebreeuws en in het Grieks. En dat kan ik niet lezen. Maar die is uitgegeven en die is samengesteld uit fotocopie, zeg maar. Van de tekst zoals ongeveer die in de tijd van het Nieuwe Testament is geweest. Nou, die tekstbundel, zeg maar, van de Bijbel, die staat zo dicht bij de oorsprong. Dat is natuurlijk geweldig om zoiets te hebben, als je het zou kunnen lezen. Maar predikanten en zo, en ook Bijbelvertalers van de NBG, gebruiken die verzamelingen nog helemaal niet. Dus dat is wel jammer, want dan zouden ze bepaalde vertaalfouten die erin geslopen zijn in de loop der jaren, ook niet meer maken misschien. Goliath daagde de Israëlieten uit om de slag in een kampgevecht te beëindigen. Te beslechten. Nou, dat was toen geen vreemd gebruik. De 2 sterkste mannen van een bepaald leger, als ze in een impasse waren, Er werd met een kampgevecht opgelost. Ze stonden daar tegenover elkaar. Blijkbaar waren ze even sterk of zo. De situatie heeft niet helemaal. Ja, weten we niet helemaal precies hoe het zat. Maar ze trokken uit tegen elkaar. Ze waren blijkbaar ongeveer aan elkaar gewaagd. En dan was dus de oplossing was een tweestrijd. De één zonder dus zijn beste kampvechter af. Ik heb gelezen in het boek van Maxime Rodinson. Dat is heel interessant. En de ander deed dat ook. En zo vochten de moslims later ook nog 600 jaar later. Deden ze dat ook met kampvechten. En dan degene die gewonnen had, die had gewonnen namens zijn land. En dan werd, dus de overwonnene werd geknecht. Nou, dan zie je dus ook, David, die kwam en die overwon Goliath. En wat deden die Filistijnen? Lieten ze zich knechten? Nee, die gingen er vandoor. Dus die hielden zich niet aan de regels van het kampvechten. Maar de regel was dat je dan, ja, dat je dan een geknecht volk was. Het zal ook wel schrikken voor hun geweest zijn. In 1 Samuel 17. Ik ga nog even naar Goliath over zijn kracht. Hij had dus een wapenrusting, ik heb even nagekeken, van meer dan 100 kilo. Dus dat moet gewoon een enorme, sterke, grote man geweest zijn. Maar geen 4 of 5 meter. In 1 Samuel 17 vers 4 tot 7. Lezen we een stukje over Goliath. Heel bekend gedeelte. Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath uit Gat. Hij was 6L, nou, dat is dan de NBG-vertaling. 6L en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd. En hij was bekleed met een geschubd panzer. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkels koper. En dat is dus ongeveer, wat ik begrepen heb, rond de 100 kilo. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom. En de punt van zijn lans was 600 sikkels ijzer. Een paar kilo, is dat begrepen. En een schilddrager ging voor hem uit. Nou, in 1 Samuel 7 vers 43 gaan we dan. Want dat laat zien wie Goliath was. De Filistijn zei tot David: ben ik een hond dat gij met een stok op mij afkomt? Het zal voor in de ogen van Goliath natuurlijk een belachelijke vertoning geweest zijn. Dat hij daar al een paar maanden misschien wel, ik weet niet hoe lang, al stond te roepen van: nou, stuur jullie beste kampvechter op mij af. En dan sturen ze een jochie met een stok. En dan zegt hij van: ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En dan komt het: en de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Goliath was dus een echte afgodendienaar. Nou, dat wisten we al van de Filistijnen. En David treedt hem dan ook tegemoet uit de naam van de Heere. Hij won die ongelijke strijd omdat hij op God vertrouwde. Dat is natuurlijk een bekend verhaal. Omdat hij wist dat dit beestmens dat voor hem stond op zijn eigen kracht vertrouwde. En de afgoden diende. En daarom wist God, David, in vertrouwen op de Heer, dat hij van hem zou kunnen winnen. Het was natuurlijk dan ook geen jeugd door overmoed, maar gewoon Gods vertrouwen. Komen op de weg van Kaïn. In feite hebben we dat de hele tijd eigenlijk al over gehad. Ook Goliath was dus iemand die de weg van Kaïn volgde, zoals alle inwoners van Kanaan deden. Door de hele Bijbelse geschiedenis heen hebben we ze gezien. Mensen die in opstand tegen God zijn. Het was dus het begin van alle ellende. De eerste ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Want met als vrucht de zondeval. Maar het zichtbare resultaat van die zondeval was dus een reusachtige beschaving. In de ogen van de mensen dus reusachtige. Vol geweld en afgoderij, het achternalopen van geld en goed ten koste van alles en iedereen. Dood en verderf, zowel lichamelijk als geestelijk. En dokter Schofield zegt dan ook terecht: God komt niet onder de indruk van aardse beschavingen. Hij heeft te veel van hen zien opkomen en ondergaan. Op elke beschaving past God zijn vuurproef toe. En dat is het rechtvaardig. De godloze beschavingen hebben de Heer dus altijd gehaat. En in Johannes 7 vers 7... zegt de Heer Jezus dat ook. Hij zegt: u kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. De Heer doorziet waar deze beschavingen en de mensen die er volop aan bezig zijn, ook onze huidige beschaving dus, mee bezig zijn. Het resultaat in de dagen van Noach was dat de aarde werd overspoeld met de zondvloed. Nou, de Heer heeft beloofd dat zou nooit weer gebeuren. Maar belooft de Heer dan dat er niks meer gaat gebeuren? Nou, doet hij niks aan het kwaad wat rondgaat? Je hoort mensen wel van: waar is God dan? En zoveel ellende op de wereld. Nee, zeker wel. Want in de brief van Judas lazen we dat het oordeel van God zich reeds lang met de mensen bezighoudt die in opstand zijn tegen hem. Judas schrijft in vers 3 en 4. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, en dan zegt hij, en dat heb ik onderstreept, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas zegt, en daarom haalt hij allerlei voorbeelden aan over Kaïn, engelen die ontrouw waren, Sodom en Gomorra enzovoorts, dat het goddelozen zijn. Het ergste is dat al in de tijd van Judas die goddelozen ook in de gemeente van Jezus Christus binnengeslopen waren. Tegenwoordig is dat eigenlijk alleen maar erger geworden. En terecht dan ook dat Dr. Schofield zo'n 100 jaar geleden al opmerkte dat het zuurdeesem is. Bedorven spul wat toegevoegd is aan de gemeente van Christus en de gemeente ook verzuurt. De gemeente van de Heer Jezus is net als in de tijd die andere zonen Gods, hè, we hebben in Romeinen 8 gelezen dat we de zonen Gods zijn, de nakomeling van Set, is de gemeente bedorven geraakt. Er zijn mensen binnengeslopen en ze hebben zich ook vermengd met de zonen Gods. Nou, mijn ervaring is dat het de mensen zijn waar tegen opgekeken wordt. We zien ze allemaal. Het worden de geestelijke reuzen gezien, genoemd. De grote leiders. Ze noemen zichzelf zelfs christelijke leiders. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben, altijd het onderwerp, maar we kennen ze allemaal. Je hoeft maar te kijken naar Rick Warren of andere bekende Amerikanen, maar ook hier in Nederland hebben we ze. Ik zal niet zeggen dat het voor allemaal geldt, maar het zijn mensen waar tegen opgekeken wordt. Ze zijn binnengeslopen en ze hebben zich vermengd met de zonen Gods. Maar Judas, oh ja, en ze bedienen zich daarbij van zogenaamde geestenschaven. En Judas 8 zegt dat. Maar ondertussen, zo zegt Judas, bezoedelen ook deze dromenzienders hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Nou, dat is natuurlijk nogal wat Judas daar zegt. Ik zou het zelf niet voor mijn eigen rekening durven nemen. Maar voor ons is het toch een troost om te weten dat ook als dergelijke mensen in onze eigen gemeenten en kringen en groepen binnensluipen en mensen weten te verleiden tot overspel, zeg maar, hè, en dat Gods oordeel zich met hun bezighoudt. Wij hoeven ze niet te oordelen, Gods oordeel houdt zich met hun bezig. Wij moeten bij Gods woord blijven en er ook trouw aan blijven. Ons niet laten verleiden, hè, of door vrome praat of door roddels. Of door mensen die uit zijn op eigen belang, op geld verdienen over uw rug. Mensen die willen knechten of macht willen uitoefenen. Die mensen zijn bezig met de weg van Kaïn. Nou, die mensen zullen binnenkomen. Ze zijn er al op heel veel plaatsen en ik geloof dat eigenlijk geen enkele gemeente of kerk of groep daarvan gevrijwaard wordt. Op een dag komen ze binnen. Maar de Heere zelf zal hun oordelen, en zo leert Judas, wanneer hij komt. Alle tekenen wijzen erop, ook door die verleidingen en hernieuwde opkomst van de dagen van Noach, dat de Heer spoedig komt. Maranatha.